I Goedemorgen, gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Theoorsen uit Veenendaal zal voorgaan. De organist is vanmorgen Roel Jongeneel en er is vanmorgen kindernevendienst. De groepen 1 tot en met 3 gaan naar de consistorie en de groepen 4 tot en met 7 gaan straks naar de Vluchtheuvel. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar de familie Heij, Julianaweg 17. Dan de collecten in de dienst, die zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van Aziz en Ingrid Zagzag in Spanje. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande gezang 319, de versen 1, 2 en 4. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Laten we samen stil worden voor God. En namens u, namens jou spreek ik uit dat we onze hulp verwachten van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Genade, zij u in vrede, van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We zongen net een prachtig lied. God die tussen ons zijn woning heeft, die bij ons wil wonen. En daarom alle reden lijkt mij om hem te aanbidden. We doen dat met lied 299 uit op toonhoogte. Bron van licht en leven, wij aanbidden u. de zon van uw gerechtigheid. Dat klinkt heel abstract, maar dat is het licht in ons leven. En dat is niet in het licht van de zon buiten die nu prachtig straalt, maar dat is ook het licht van Gods woord en van Gods wet. De wet van God die bedoeld is om ons de weg te wijzen. En zo willen we ook vanmorgen luisteren naar zijn geboden. Want hij wil bij ons wonen, maar past God wel bij ons? Passen wij wel bij hem? Daarom geeft hij ons zijn geest om ons leven te vernieuwen. En hij geeft ons zijn geboden om de weg te vinden. We lezen ze samen uit Romeinen 13, vers 8 tot 14. En daarna zingen we uit gezang 298. Dat is een lied over, het gaat ook over het beslissende tijdstip, dat komt daarin voort. Het moment dat het van nacht dag wordt en de dag is begonnen met de komst van de Heer Jezus, met zijn opstanding. Maar het is ook een kamp, een beetje ouderwets woord, het is een strijd van licht en duisternis, ook in ons eigen hart. Daarom is dat een prachtig lied om te zingen nadat we naar Gods geboden geluisterd hebben. Romeinen 13, vers 8 tot 14. Als Gods wegwijzer voor ons leven lezen we daar: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer dat wij het beslissende tijdstip namelijk kennen. Het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat we uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten we als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Tot zover.
Oh.
Er zat nog wel een beetje ouderwets woord in dit lied, jongens en meiden. God zal u nooit begeven. Ja, gebruiken we dat woord nog. Als de magnetron thuis kapot gaat, dan zeggen de magnetron heeft het begeven. En dan bedoelen we, hij doet het niet meer. Maar begeven heeft ook de betekenis van verlaten. God zal ons nooit verlaten. Hij laat ons nooit zitten. Hij laat ons niet in de steek. En dat wetend mogen we samen bidden om zijn nabijheid in deze dienst. Heer in de hemel, we willen u hartelijk danken. U brengt ons hier vanmorgen bij elkaar omdat u weet dat wij elkaar nodig hebben. Samen sterk en met u verbonden, met u één, in u één. Dan zullen we overwinnen. Want anders gaat het ons zeker niet lukken. En wat legt dat dan de klemtoon op de juiste plek? Niet dat we het samen eens zijn over alle dingen. Misschien alleen over één ding. Dat in elk geval, dat we bij u moeten zijn. Dat u ons één maakt. Dat u ons bijeen houdt. En vanmorgen hebt u ons bijeen gebracht. Hier in de kerk. En degene die thuis meekijken, meeluisteren. Ook met de kinderen die straks naar de kindernevendienst gaan. En wij danken u dat we over u mogen horen, over u mogen lezen, over wie u bent, hoe u bent en wat u doet. En daarom willen we u bidden, geef dat we dat ook mogen ontdekken. Dat het al licht aan het worden is, omdat u bent gekomen, Heer Jezus. En dat we mogen leven alsof het al helemaal dag is. En dus niet in zonde en in allerlei narigheid waarin u geen plek hebt en waar we u ook liever niet bij hebben. Waarvan we eigenlijk hopen dat u het niet weet. Maar we weten beter. U weet heel goed wie wij zijn. En hoe we zijn. En wat we gezegd en gedaan. Of wat we nagelaten. En niet gezegd hebben. En daarom bidden wij u om vergeving. Het is een wonder dat wij u mogen aanbidden. Het is een wonder van uw genade dat u in ons midden wilt wonen. Dat u zelfs in ons wilt wonen. Maar dat is echt iets van u. Dat kunnen we niet organiseren. En dat hebben we zeker niet verdiend. Maar u doet het toch. En daarom is ons verlangen. Wekt u in ons het verlangen om steeds meer op u te gaan lijken. Dat anderen iets van u in ons mogen zien. Niet dat we geweldig zijn, dat we perfect zijn. Maar dat het iets over u zegt. Dat wij ons houvast in u vinden. En dat u ons de weg wijst. In deze verwarde en onzekere tijd. En daar bidden wij om. Ook als we samen naar de kindernevendienst gaan. Als we samen de Bijbel gaan openen. Als we zingen en bidden. Wilt u bij ons zijn. Met uw Heilige Geest. En ziet u ons aan in genade. Om Jezus wil. Amen. De kinderen die gaan naar de kindernevendienst. Ik zou willen vragen, kom even naar voren. En dan daarna mogen de kinderen van groep 1 tot 3 naar de consistorie. 1 tot en met 3. En van 4 tot 7 naar de vluchtheuvel. Ik kom even naar beneden. Dag. Ach, er komt er nog één. Daar wachten we even op. Die hoort er ook bij. Hoi. Dromen jullie wel eens? Is dat leuk? Of is droom ook wel eens eng? Ja. En wat doe je dan als je heel eng gedroomd? Je wordt midden in de nacht wakker en het is helemaal donker. Of je hebt misschien een klein lampje op je kamer. Wat doe je als je 's nachts ineens wakker wordt? En dat je hebt eng gedroomd. Wat doe je dan? Wie weet dat? Draai je dan om en ga je verder slapen? Of doe je wat anders? Weet jij het? Wat ga je doen? Als je wakker wordt en eng gedroomd hebt. Ik denk dat je misschien om papa of mama roept. Ja, je gaat papa of mama roepen. En wat gebeurt er dan? Komen ze dan of? Oké, dan gaan ze naar je toe. Maar stel nou eens dat je roept en papa en mama horen het niet. Dan wordt het wel een beetje eng, hè? En je roept nog een keer, mama, papa. En het blijft helemaal stil. Durf je dan je bed nog wel uit? Jij wel. Kijk. Maar dan ga je wel naar papa en mama toe. Ja. Weet je, daar moet je eens aan denken. Wij gaan straks Psalm 22 lezen. Moet je straks van een papa en mama vragen. En misschien ken je dat wel. Ook toen de Heer Jezus aan het kruis hing. Dan heeft hij mij geroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik kwam er toen antwoord. Het was helemaal donker. 3 uur lang, midden op de dag, was het stikdonker. En er kwam geen antwoord. Nou, als je eens bedenkt hoe eng jij het vindt als je 's nachts wakker wordt en je bang bent en je roept naar papa of mama en je hoort niks. Wat nu, denk je dan? Nou, voor de Jezus was dat nog veel erger. Zijn vader in de hemel, het leek alsof hij niks meer hoorde en niks meer zei. Nou, dat is niet zo'n heel vrolijk verhaal. Maar het is wel belangrijk in deze tijd als we op weg gaan naar Pasen. Jullie gaan een verhaal over God zorgt voor ons. Dat is bijna het tegendeel. En ik hoop dat jullie het een mooi verhaal vinden en dat je het onthoudt. Tot straks en dan komen jullie weer terug. Wij gaan dus Psalm 22 lezen. En dat is best een lange psalm. En ik heb een plaatje opgezocht. Dat helpt mij om Psalm 22 te begrijpen. Nou, je hebt hier in Heteren niet zoveel bos volgens mij. Maar als je de rivier overgaat, dan is het bos dichtbij. Maar je kunt dat tegenkomen. In het bos een boom waar ooit een prikkeldraad omheen gespannen is om iets af te rasteren. Een stukje grond, een stukje grasland, een weidje. En wat gebeurt er als dat prikkeldraad lang genoeg zit? Ja, die boom die groeit door. En dus het prikkeldraad zit helemaal vergroeid in de boom. De boom is er niet dood van gegaan. Zie dat prikkeldraad als een beeld van lijden. Wat prikkeldraad, nou, dat doet wel zeer aan je handen. Van moeite, van verdriet. En die boom als een teken van het leven. Die boom heeft als het ware een litteken van dat prikkeldraad. Maar je ziet wel dat dus leven en lijden heel vaak verbonden kunnen zijn. Ook al lijkt het niet bij elkaar te horen. En al zou je in het leven heel veel lijden het liefst ontlopen. Houd dat beeld even in gedachten. In de preek kom ik daar nog wel een keer op terug. Psalm 22 is zo'n psalm waar dat ook ineens bij elkaar lijkt te komen. En dat je denkt van, hé, hoe kan dat nou? Gaat dat zo makkelijk? Want we kennen die psalm van die bekende woorden. Ik noemde ze net al voor de kinderen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Oh, de Heer Jezus aan het kruis. Daar denken wij met één aan. Maar hoe zit het dan met de rest van Psalm 22? En hoe zit het dan met dat loflied waar de psalm mee eindigt? Klopt dat wel met elkaar? Dat loflied op het leven en de prikkeldaad van het lijden. Hoe kan dat nou samengaan? Ik lees Psalm 22. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Dat is dus kennelijk een melodie die ooit gezongen werd, die men toen kende, die David kende. En de hinde van de dageraad, ja, dan denk je aan de ochtenddauw, dan zie je een hinde, zie je een ree door de mist flarden heen springen. Ja, dat is niet een beeld om verdrietig van te worden. Tenminste, vind ik niet. Maar wij kennen die psalm als een lijdenspsalm en dan denk je van, hoe kan dat nou? Dat is toch geen vrolijk liedje? Nee, dat is het ook niet. Maar er is wel vrolijkheid. En alleen die eerste zin al moet je even alert maken dat het misschien niet is wat het lijkt. Ik lees nu de psalm. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben ze geroepen en ze zijn gered. En op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen. Veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Ze trekken de lip op. Ze schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak op de Heere gewenteld. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. En bij het volgende licht ik even toe. Moest ik denken aan een verloskundige. Lees maar mee. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken. Die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij. Want de dood is nabij. Er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengespet als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten, diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. En dan denk ik ineens aan een beeld van een doodgraver. Hoe tegengesteld kan het zijn? God, een beeld van God als een verloskundige. Een beeld van God als een doodgraver. Dat snap je toch niet? Want, gaat David verder, mijn honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn benen zouden kunnen tellen. En zij, ze zien het aan. Ze kijken naar mij. En werpen het lot om mijn gewaad. Te verdelen mijn kleding onder elkaar. En werpen het lot om mijn gewaad. Maar u, Heere, blijf niet ver weg. Mijn sterkte, kom spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw. En van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik nakomen in het bijzijn van wie hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de Heere zoeken zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidenvolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Alle die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen en aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. Tot zover Psalm 22. Wij zingen nu uit die psalm, uit het liedboek De Nieuwe Berijming, de versen 1, 2 en 3. Thank you. Na de verkondiging zingen we uit de bundel op toonhoogte lied 132, 1, 2 en 3. Zie hoe Jezus leidt voor mij aan het kruis, de dood nabij. Een lied van Sela. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Psalm 22, een heel eind om te lezen. En misschien dacht iemand, had je niet een stukje kunnen nemen? Inderdaad, een lange psalm. Er zijn kortere, nog langer ook trouwens. En dan snapt u wel dat alles tot in de puntjes uitdiepen in de preek, dat gaat echt niet lukken. Dat is niet te doen. Dus een stukje minder lezen. Nou ja, misschien was u onderweg sowieso al afgehaakt. Als mensen zonder ophouden spotten met de dichter, dat is niet te doen, dat hoor je niet graag. Of misschien vond je wel dat de dichter zich wentelt in zelfmedelijden van, och, moet je mij nou eens zien hoe zielig ik ben. Hoewel, mensen die je als jagende leeuwen insluiten, als dolle stieren staan ze daar te blazen. Als huilende wolven lachen ze je uit. Je wordt er naar van als je dat voor probeert te stellen. En helemaal als je die woorden van Psalm 22 leest als een profetie over de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. Zijn lijden. Zo heftig. Met de woorden van Psalm 22 bij de beesten af. Zijn woorden worden spottend verdraaid. Moest dat, denk je dan? Had dat niet anders gekund? Dat God onze zonden vergeeft is mooi, maar moest dat op deze manier? Of je verbaast je? Je bent verwonderd onder de indruk. Heeft Jezus dat voor mij gedaan? Hij? Maar als je daar blijft hangen, in Psalm 22, en je leest de psalm niet uit, dan mis je de clue. Dan loop je vast in die onmogelijke combi van pijloos en eenzaam lijden en eindigen met een loflied. Dan denk je dat beeld van die boom met de prikkeldraad, dat is mooi in het bos ergens, maar dat past gewoon niet bij elkaar. Zo werkt het niet. En dan lijkt het keerpunt in de psalm, het slot van vers 22, daar kom ik zo nog op. Ja, u hebt mij gehoord. Dat lijkt zomaar ineens uit de lucht te komen vallen. Waar komt dat vandaan? Het heeft geen enkele basis, lijkt het wel. Dan is psalm 22 een psalm waar u, jij en ik hier en nu eigenlijk niets aan hebben. Dan is het iets van toen. Als je die psalm maar een stukje leest en afhaakt, dan is het iets van toen. En wat heb je dan vandaag te zeggen tegen iemand die lijdt? Een mens in je omgeving. Iemand van wie je houdt. Beelden die je ziet in de krant, op het journaal. Mensen die zo diep lijden dat je er geen voorstelling van kunt maken. Dat je ook niet meer aankomt met de dooddoener van ik weet precies wat je meemaakt. Hoe weet je dat nou van een ander? Iemand die het heel zwaar had, zei eens een keer tegen me: dominee, u moet maar denken, de Heer Jezus heeft altijd nog veel meer en veel dieper geleden dan ik. En dat kriebelt bij mij dan. Als dat uw woorden zijn, als dat jouw ervaring is, dan laat ik dat staan en dan geeft het je kracht en troost, hoop ik. Maar draai het niet om. Probeer het niet als een vrome dooddoener tegen een ander te zeggen. Oh, je moet maar denken, joh. De Heer Jezus had het nog veel moeilijker dan jij. Want dat is niet best. Dan laat je die ander zitten. Je suggereert dat het allemaal nog wel meevalt. Maar wat weet jij nou van het lijden van die ander? En bovendien, het gaat in Psalm 22 niet alleen over Jezus. Het gaat niet alleen over toen. Daarom heb ik het volgende thema boven de preek gezet. Toen en nu. En als kernvers noem ik dat keer, dat kantelpunt in de psalm. U geeft mij antwoord, lees ik in de MBV. Ja, u hebt mij verhoord, lazen we. Maar als je dat nou zo bij elkaar ziet staan, dan denk ik, dan snap ik dat je zegt, wacht even. David zegt, red mij, behoed mij. En dan ineens, u geeft mij antwoord. En dan begint hij meteen te zingen. Is dat niet een beetje kort door de bocht, David? Ging het echt zo van, met een vingerknip was alles geregeld? En wat voor antwoord kreeg je dan? Nou, houd die vragen nog even vast, daar komen we nog aan toe. Maar eerst wil ik graag twee dingen uitleggen. 1, hoe lees je nou zo'n psalm? En 2, hoe werkt het als Jezus psalm 22 citeert? Eerst dat eerste. Hoe lees je nou zo'n psalm die je best een profetische psalm mag noemen? Als je zegt, deze psalm is in de Heer Jezus vervuld. En als je daar dan mee bedoelt, van nou daarmee is het dus klaar, het is op, het is vervuld, het is af. Dan dreig je twee dingen te vergeten. Ten eerste, het is een psalm van David. Toen voor David had het betekenis, die psalm. Allereerst voor hem betekenen die woorden zoveel dat ze op papier terecht zijn gekomen. En het tweede, als je denkt dat het met de vervulling in de Heer Jezus klaar is, ja, wat heeft het ons dan nog te zeggen? Jezus heeft het gedaan, het is klaar, het is... Maar het is in ons leven nog helemaal niet klaar. En in deze wereld ook nog niet. Als je het alleen op de Heer Jezus focust, dan loop je het risico dat je niet ziet dat die psalm door zijn vervulling als het ware een nieuwe lading krijgt. Een nieuw perspectief biedt. Ook voor ons. Ook hier en nu. En ineens zag ik het voor me. De Golden Gate Bridge in San Francisco. Ik heb de foto niet zelf gemaakt. Dat heeft mijn schoondochter gedaan die vorig jaar daar op bezoek waren. Maar ik denk vaak in beelden. En ik zag het voor me. Je staat recht voor zo'n brug. En je ziet als het ware maar één pijler, die trekt alle aandacht. Ja, en dat is niet de pijler van David, dat is misschien dat kleintje daar heel in de verte nog een keer. Nee, het is die grote pijler van Jezus, want daar draait het toch om. Dat is toch alles bepalend. Hij is toch degene die voor onze zonde gestorven is en opgestaan. Inderdaad. Die ene pijler trekt alle aandacht. Maar als je aan de zijkant gaat kijken, dan zie je dat er twee pijlers zijn, heel duidelijk. En die ene pijler die gaat dan inderdaad over David. David noemt het niet, maar je zou als je Davids leven erop naleest, dan zou je kunnen denken aan 1 Samuel 23. David is gezalfd door Samuel. Hij is nog geen koning, hij zit nog niet op de troon. Integendeel, hij wordt door zijn schoonvader, koning Saul, opgejaagd als een stuk wild. Hij is op de vlucht. En hij wordt verraden door de mensen uit Zif. En dan komt Saul met zijn soldaten achter hem aan. En ze drijven hem in een kloof, ze drijven hem in het nauw. En het is een kwestie van tijd en het is afgelopen met David. Het einde is in zicht. Maar dan krijgt Saul ineens een onverwachte boodschap over een inval van de Filistijnen. Hij roept zijn soldaten bij elkaar en ze trekken zich terug. Op het laatste nippertje is David gered. Het einde leek nabij, ten einde raad en toch was er uitkomst. Ja, en dan snap je dat je zo'n opgetogen psalm, tenminste dat tweede gedeelte zo opgetogen is. Zou je dan God niet loven? En nog veel meer van hem verwachten, ook naar de toekomst toe. Dat is de eerste pijler. En de tweede pijler, ja, dat is die van Jezus. En daar ging dat ook zo. Dat leek ook over en uit. Met zijn dood aan het kruis. Maar wacht even. Het eindigde niet in de Godverlatenheid. Maar het eindigde met, het is volbracht. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het leek afgelopen, maar er is perspectief. En dat is alle twee Psalm 22. Toen voor David. Toen voor Jezus. En er is nog meer. Voor ons, hier en nu. Maar eerst nog een stukje uitleg, dat tweede punt. Hoe werkt het als Jezus Psalm 22 citeert? Want ja, toen ik begon te lezen, ik denk dat de meeste van u, ook door wat ik aan de kinderen vertelde, met één gedachte hebben, oh, dat zijn de woorden van Jezus aan het kruis. Tegen het eind van die 3 uren dikke duisternis riep hij, Eli, Eli, lema sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik weet niet hoe het dan bij u werkt, maar ik heb dan ook een plaatje in mijn hoofd. Want zo gaat dat met mensen. Zo werkt dat in ons brein. Misschien een heel ander voorbeeld. Maar stel dat u met elkaar, met je man, met je vrouw, met het gezin, met vrienden, een paar dagen naar Berlijn bent geweest. En een poosje later drink je een keer een bak koffie. Misschien wel. Of je praat er bij de uitgang van de kerk. Weet je nog dat we in Berlijn waren? Maar waar denk je dan aan? Denk je dan, oh ja, dat was 15, 16, 17 februari. Is dat het eerste wat je denkt? Waarschijnlijk niet. Weet je nog dat we in Berlijn waren? Dan denk je aan de reis. Je denkt aan het hotel. Nou, februari een camping denk ik niet. Je denkt aan de Brandenburger Tor. Je denkt aan het stukje van de muur wat nog overeind staat als herinnering. Je hebt als het ware dat hele plaatje van die paar dagen Berlijn voor je. Eén zinnetje en je hebt het hele plaatje weer voor je. En misschien hebt u dat ook wel bij deze bekende woorden uit de Bijbel. Het plaatje van Golgotha. Dat ene kruis in het midden waar Jezus aan hangt. Kruisen ernaast van die moordenaar en die andere misdadiger. Van de mensen eromheen, de soldaten die zitten te dobbelen om zijn kleren. Mensen die staan te kijken, schriftgeleerden die staan te joelen en te spotten. Zijn moeder met Johannes die dichtbij staan. En heel veel anderen die uit de verte staan toe te kijken. En daarvan moet je dus leren, als dat zo in ons brein werkt, dat dat ook zo ging in de tijd van de Bijbel. Want zo zijn mensen. En dat als je dus een Bijbelvers citeert, dat je niet alleen moet afgaan op dat ene vers. Als ik in mijn Bijbel kijk, dan staan daar kleine tekentjes bij in de tekst. En dan zag ik onder aan de pagina, zie ik, bij Psalm 22 vers 2 zie ik staan, Matthäus 27 vers 46 onder andere. Oh ja, één vers en nog een vers. En die knoop je aan elkaar. Ja, dat gaat over hetzelfde. Wat er in 22 vers 2 staat, is vervuld toen Jezus zei, Matthäus 27 vers 46... En dan loop je het risico dat je de rest van het plaatje vergeet. Dat je de rest van Psalm 27 vergeet. Dat je de rest van Matthäus 27 vergeet. Nee, je moet juist het hele plaatje voor je zien. Als er één zin wordt genoemd, denk dan aan het hele plaatje. Ook heel Psalm 22. En dat doen de mensen op Golgotha. En schrijver Matthäus van het evangelie doet dat ook. Niet alleen hoofdstuk 22 vers 2, kijk maar mee, ik noem 2 voorbeelden. In 22 vers 19, de psalm, lezen we, ze verdelen mijn kleren onder elkaar. En wat lezen we in Matthäus 27 vers 35? De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar. En in Matthäus 17 vers 43, hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem dan nu redden. Ja, dat lazen we ook al in Psalm 22, vers 9. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen. Zie je het? Het is niet alleen dat ene vers. Maar allerlei momenten uit die psalm, die komen terug in dat andere Bijbelgedeelte. En dan merk je dat de mensen daar op Golgotha het verhaal kennen. Ze kennen de hele psalm, het hele plaatje. Maar ze citeren zoals het hen uitkomt. Daar moet je ook op letten. En ze geven er spottend en sarcastisch een draai aan. In 22 vers 9 staat in de NBV, hij houdt toch van je, Het wordt een vraagteken bijgezet, maar hij houdt toch van je. En hoe klinkt het in Matteüs 27? Als hij van je houdt. Zo van, verbeeld je maar niks. Als hij van je houdt, dan redt hij je wel. Maar het zal wel niet. Ze verdraaien het dus. Ze maken het negatiever. En dan helemaal die woorden uit Psalm 22, vers 2. Eli, Eli. Mijn God betekent dat. En dat weten al die mensen daar op Golgotha drommels goed. Ze weten heel goed dat Jezus niet om Elia roept, maar dat hij zijn God aanroept. Maar wat zeggen ze? Hij roept Elia. We zullen eens kijken of die komt. Ze steken de draak met Jezus. En dat doen ze omdat ze heel goed weten waar het in die psalm over gaat. Want zo werkt het. Je noemt één zin en je hebt het hele plaatje voor je. Maar als dat toen voor het volk gold en voor de Joodse schriftgeleerden, dan geldt dat helemaal voor Jezus die net zo Joods was als zij. En dat is die tweede pijler waar nog meer over te zeggen valt. Als hij het uitroept, als hij het uitschreeuwt, Eli, Eli, lema sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan is dat echt wat Jezus op dat moment ervaart. In die uren van duisternis. Het is niet te peilen. Hij is gehoorzaam aan zijn vader. En toch wordt hij verlaten. En er klinkt geen bemoediging. Er zijn geen engelen die zeggen van, hou vol, je kunt het. Het blijft doodstil. Niet te peilen. Maar er is bij Jezus geen blinde paniek. Hij weet nog steeds waar hij het zoeken moet. Bij wie hij het zoeken moet. Mijn God. Ook al is het stikdonker om hem heen. En dan blijft het aan de andere kant doodstil. Hij zoekt het bij God. En er is het weten. Er komt antwoord. Hoe dan, denk je? Hoe dan? Het komt. Ja, zegt iemand, voor Jezus. Voor Jezus was het anders. Hij leed door God verlaten om mijn zonde. Maar hij wist ook dat zijn verhoging aan het kruis maar een eerste opstapje was naar de verhoging met hemelvaart, met opstanding en de verhoging met de hemelvaart. Zo tekent het evangelie van Johannes ons dat. En dat is waar. Maar maak daar alstublieft nooit van dat het dus voor Jezus wel meeviel. Hij wist eindgoed al goed. Het is even pittig, maar eindgoed al goed. Nee. Hebreeën vertelt ons dat Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft uit zijn lijden. Hij heeft het geleerd. Elke stap was een keus. In Gethsemane heeft hij echt gevraagd, Vader, als het kan, laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is een keus om te volgen, om te gehoorzamen, om te lijden, hoe zwaar het ook is. Het is dus niet alleen iets van Jezus. Hoe is het dan voor ons? Voor mij, hier en nu? Misschien zit jij ook wel op een antwoord te wachten. Want toen, voor David, die eerste pijler, was lijden en lof kwamen toch bij elkaar. Als dat prikkeldraad om die boom. En die boom die leeft. Die boom die is niet doodgegaan. Die boom is doorgegroeid. Maar het litteken van de moeite blijft zichtbaar. En toen, voor Jezus, die tweede pijler. Ja, het kruis, verschrikkelijk, onvoorstelbaar. Maar hij is opgestaan uit het graf. En hij is opgevaren naar de hemel. En hij komt terug op een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. Maar wij dan, nu? Wij zitten op dat laatste stukje van de brug. We zijn er nog niet. Misschien denk je, halen we de overkant wel? Draagt die brug ons wel? En hoe dan? Dat zijn eigenlijk de vragen die we stelden eerder bij dat kantelvers. Ja, u hebt mij geantwoord, staat er in de HSV. U hebt mij verhoord. Maar dat klinkt als iets wat eenmaal, u hebt mij verhoord. Toen en toen hebt u mij verhoord, punt. Ik zou liever vertalen, wat in de NBV staat. Ik zeg niet dat de HSV slecht is, hè. Laat dat helder zijn. Ik zou liever vertalen, u geeft mij antwoord. Dat is tegenwoordige tijd, onvoltooid tegenwoordige tijd. En ik zal uitleggen waarom ik dat belangrijk vind. Want we vroegen ons af, David, hoe kan dat nou? Jij roept, red mij, behoed mij, en dan ineens zeg je, u geeft mij antwoord, en dan begin je te zingen. Hoe dan? Is het niet een beetje kort door de bocht? Wat voor antwoord kreeg je dan? En lees de psalm maar na thuis. Er staat nergens, en de Heere zei, dubbele punt, aanhalingstekens, en dan, dat er dan een woord van God komt. Dat staat zo niet in psalm 22. Of is het antwoord dan het ingrijpen van God, waardoor die Filistijnen kwamen en Saul dat bericht kreeg van de Filistijnen komen eraan. Dat hij de achtervolging van David staakt, dat David op het nippertje ontkomt. Dat kan. Het zou goed kunnen, maar David noemt het niet. Nee, je moet kijken wat David wel noemt in die psalm. Wat is Davids reactie op Gods antwoord? Lees maar eens mee. Vers 23. Ik zal uw naam bekendmaken. U loven in de kring van mijn volk. En ik zet een hele dikke streep onder uw naam. Voor ons klinkt dat misschien wat afstandelijk. Maar voor Joodse lezers is het volstrekt helder. De naam, dat is God. Hashem. Uit eerbied noemen ze zijn naam niet. Er staan ook maar vier letters in de Hebreeuwse Bijbel. J-H-W-H, zeggen we, schrijven dat dan op. Daar maken we Yahweh van. Maar de Joden zeggen Hashem, de naam. En als David zegt van, ik zal uw naam bekendmaken, dan gaat het over God zoals hij is. Ik ben die ik ben. De brandende braambos, weet u nog? En dat onderstreept hij dus. Nog voordat God iets zegt of dat God iets doet. God is zo dat hij een God is die antwoord geeft. Dat is hij. Dat weet David. Nog voordat God iets zegt, weet hij, God is een God die antwoord geeft. Zo is hij. Dat telt. Niet wat hij doet. Dat komt ook wel. Maar omdat hij zo is. En daarom luistert hij. En hij kijkt niet weg, vers 25. En hij doet er, uiteindelijk denken wij dan, hij doet er wat aan. De laatste regel van de psalm. Want hij heeft het gedaan. De nieuwe berijming, prachtig. Het is volbracht. Toen en nu. En wij nu dan. Want lieve mensen, je kunt zo overweldigd zijn door het lijden. Door wat je ziet. Die gijzelaars van Hamas, er zijn er nog steeds die vastzitten. De puinhopen in Gaza. De acties van kolonisten en wat daar tegenin komt op de Westbank. In Noordoost-Congo. In Soedan, aan het front in Oekraïne, aan beide kanten sterven mensen. Al die drones en die raketten, bewust afgevuurd op energie- en watercentrales. Wat moet je ermee? Je kunt overweldigd zijn door lijden wat je ziet in je eigen kleine leven, in je directe omgeving. Mensen die ziek zijn, ongeneeslijk ziek. Mensen met een burn-out die niet meer op de been komen. Mensen die rouwen en dat maar zo moeilijk kunnen vergeten. Dat moet je trouwens ook nooit doen. Maar dat die in blijven hangen in de rouw. En je voelt je als buitenstaander machteloos. Door wat je meemaakt in je eigen leven. In je lijf, in je hoofd, in je hart. Fysiek en mentaal. Je kunt er zo moe van worden. Zo moe dat je denkt, ik kan niet meer. Zo moe dat iemand wel ook wel eens zegt, ik wil niet meer. Want zo overweldigend kan lijden zijn. En dan denk je, ik denk dan wel, Heere God, waarom doet u er nou niks aan? Ik roep, maar er komt geen antwoord. Ik heb geen perspectief, ik heb geen perspectief meer. Hebt u dat niet? Heb jij dat nooit? Dat die vragen je overweldigen. En dat je veel meer vragen hebt dan antwoorden. Dat je met dooddoeners er ook niet uitkomt. Heere God, doe er toch wat aan. Nou, dan laat David ons vanmorgen in deze psalm zien dat je de enige niet bent. En dan mag je in de Heer Jezus ontdekken dat hij als geen ander weet waar hij het over heeft. Hij is die hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Die weet wat wij meemaken. En zijn lijden was niet zomaar een zure appel waar je even doorheen moet bijten. Het was zwaar. Maar hij deed het. Hij deed het voor jou en voor mij. En het was ook niet zomaar voorbij. Nee, hij stierf. Echt. Hij blies zijn laatste adem uit. En hij werd begraven. En ook na zijn opstanding staan de littekens nog steeds in zijn handen. Zoals het prikkeldraad om die boom. In die boom. Prikkeldraad van ons lijden in de boom van ons leven. Maar hij stierf niet zonder zijn vader. En hij heeft ons de naam bekendgemaakt. God met ons, Immanuel. En wij zullen nooit door hem verlaten worden. En hij is er juist in het duistere dal van de dood. Zelfs als hij zijn stok en zijn staf niet meer ziet en niet meer voelt. Dan is God er toch. En dan moet je aan overgeven. Dan mag je op vertrouwen. Want vertrouwen is dat je God op God rekent zonder dat je hem begrijpt. Maar dan klinkt daar, in die duisternis, dan klinkt nu, vanmorgen, zijn stem. Ik ben er. Ik ben met je elke dag, tot de voleinding. Als je het zingend naar binnen haalt, die woorden. Lees een psalm verder, de Heer is mijn herder. Dat gaat over dat duistere dal van de schaduw van de dood. En als je zingt, de Heer is mijn herder, dan zing je het als het ware voor jezelf. Je zingt het naar binnen toe. Je herhaalt het voor jezelf. De Heer is mijn herder. Ik zie hem niet, maar hij is mijn herder. Ik voel hem niet, maar hij is er toch. Ik weet dat hij er is, want zo is hij. Dat is zijn naam. Ik ben er. En ik ben er voor jou. En ik ben er hier. En ik ben er nu. Tot de voleinding. Tot zijn werk in uw leven en in deze wereld af is. Als de brug afgaan en het koninkrijk binnen. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Heer in de hemel, wil u hartelijk danken voor wat u hebt gedaan, Heer Jezus. Zoveel lijden, zoveel pijn. Maar daar komt wel iets nieuws uit voort. Want u hebt de dood overwonnen. Het is volbracht. Die stap moeten we niet te snel maken, alsof het allemaal wel meeviel. Want we zien in ons eigen leven al dat lijden niet meevalt. En hoe moet het dan voor u wel geweest zijn? Wij kunnen ons dat niet indenken. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat u, als zoon van uw eigen vader, dat uw vader de andere kant op leek te kijken. Geen antwoord gaf. Maar u hebt als mens zich er doorheen geloofd, wetend van de naam. Ik ben er. Ik ben er toch. En zo zorgt u voor ons. Zo bent u er in ons leven. En wat hebben we dat nodig? Die genade en het weten van uw nabijheid. En wij danken u dat we dat vanmorgen mochten horen. Dat we erover kunnen zingen. Dat we onze gaven kunnen geven om u te danken. Dat we u mogen danken met ons leven. Omdat er perspectief is. Omdat er toekomst is. Omdat de dood niet het laatste woord heeft. De dood is begraven. Alleen hij weet het zelf nog niet. Het lijden gaat voorbij. Ook al lijkt het ons soms onoverkomelijk en zo aanwezig dat je alle hoop verliest. En daarom bidden wij, Heere God, laat het woord van u, laat uw aanwezigheid ons leven stempelen. Het weten dat u er bent. Wie we ook zijn, jong, oud. Als je bang bent, als je alleen voelt, als je gepest wordt. God is het toch. Misschien zie ik het nu niet, misschien merk ik het niet. Maar hij is er wel. Alsjeblieft, doe er wat aan. Daar mogen we u mee lastigvallen. Dat mogen we blijven zeggen. We mogen aan de poort van de hemel rammelen, zo gezegd. Doe er wat aan. Aan die oorlog in Oekraïne. Aan het geweld in Noordoost-Congo. Met name ook tegen vrouwen en kinderen. Aan het geweld in Soedan. Aan de drugsoorlog die maar doorgaat in Mexico. Aan alle haat en nijd in onze eigen wereld. Alle onverschilligheid voor anderen. En Heer God, soms is dat echt een valkuil. Om maar te doen alsof het er niet is, zolang het ons een beetje goed gaat en we kunnen er eindjes aan elkaar knopen, dan vergeten we graag wat er om ons heen allemaal gebeurt. En op andere momenten dringt het zich aan ons op. Worden we er onzeker van, misschien ook angstig. We willen u bidden. Geef dat we mogen leven, wie dan ook. Uit het besef van u bent er toch. Dat we dat mogen laten zien in ons leven. Dat anderen die misschien geen Bijbel meer openslaan, in ons leven iets van u ontdekken. Jij hebt iets wat ik niet heb. En we danken u, Heer, dat er dan ook momenten zijn, ook in het dorp Heteren, om elkaar te ontmoeten, zoals gisteren met Heteren doet. Met alle activiteiten die er waren, de mensen die elkaar ontmoeten, die elkaar anders zo snel niet tegenkomen. Dat we dan als christenen iets mogen laten zien van de hoop die in ons leeft. Niet als een makkelijke uitvlucht, maar als een kracht die, waardoor we het vol kunnen houden totdat u komt. Wij danken u voor de mooie momenten die er waren. Om zo kerk in dit dorp te zijn en voor dit dorp. We bidden u, Heere God. We om uw nabijheid, ook voor degenen die met ziekte en moeite te maken hebben. We denken in het bijzonder aan mevrouw van de Westering van de Boterhoekse Straat, die komende week naar het ziekenhuis moet voor een operatie aan haar hals. Het lijkt iets kleins, maar het kan ook anders zijn. Het is onzeker. Geef dat ze in die onzekerheid haar leven in uw hand mag leggen. En mag weten dat u er bent, ook voor haar. Zoals u er ook wilt zijn, voor ons, Heere God, zoals we hier allemaal zitten. En u kent ons, u weet wat ons bezighoudt. Als mantelzorger voor ouders of voor kinderen. Voor broer, een zus, een buur. U weet wat ons bezighoudt, Heere God. De toekomst van onze kinderen. Onze eigen toekomst, onze eigen werksituatie. Onze gezondheid. Onze somberheid. Heer God, u kent ons van binnen en van buiten. U weet wat het met ons doet om te leven in deze wereld en hoe we dat doen. Geef dat we ons gedragen mogen weten door uw tegenwoordigheid. En dat het u toch niet uit de hand loopt. Die brug stort niet in. En we komen aan de overkant. Maar het vraagt vertrouwen. En zo willen we ons leven in uw handen leggen. Ook als wij in stilte bidden voor alles wat ons bezighoudt in ons leven en in deze wereld. Hoort u ons dan? Hoort u ons als wij samen bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als u uw gaven gegeven hebt en de doelen hebt u gehoord, dan zingen wij ons laatste lied. Het slot van Psalm 22. Na die ommekeer van God die antwoordt omdat hij zo is, volgt het loflied en het vergezicht. Psalm 22, het oude berijming, de versen 14 en 16. U mag gaan, u mag de vrede van God met u meedragen, de zegen van God. Dat betekent dat hij er is, dat hij bij u is en met u meegaat. En zo mag u ook voor anderen tot zegen zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
Als je dit voor je hebt, dan is het heel lastig.